Het is fijn dat we ook weer fysiek bij elkaar kunnen zijn. De planning wat dat betreft dat wij hier naartoe kwamen en dat de diensten weer begonnen zijn was fantastisch. Ook blij dat we jullie echt fysiek ook zien kunnen. En voor degenen die op afstand meeleven, ik hoop dat jullie het ook toch zoveel mogelijk meemaken. Zoals Bianca al eindigde, we zijn heel erg dankbaar voor alles wat we mogen doen. Jullie ondersteuning, wat we mee mogen maken en dat we God aan het werk zien. En ik vind het altijd heel erg mooi om te zien dat we dat ook samen met onze kinderen hebben mogen doen. En dat, zoals Martine dat in haar lied aan liet zien, dat zij dat ook, dat het ook deel van hen is geworden. Dus dat we dat met z'n allen doen. Nou, dat geldt voor ons als gezin, maar dat geldt ook voor jullie. Jullie zijn ook deel daarvan. Vandaag wilde ik dus spreken over de psalmen. En ik wil beginnen met het gebed, zodat God zijn woord opent. Daar willen we voor bidden. En dan gaan we Psalm 7 lezen en daarna ga ik daar wat verder op in. Dus laten we samen in gebed gaan. Vader, wil u danken dat u tot ons wilt spreken. Dat u mijn taal spreekt. Dat u dichtbij wilt komen. En dat u uw woord wilt openen voor ons. Dat kunt u doen in alle talen van de wereld. En dat wilt u ook vanmorgen doen. In het Nederlands. En tot ons wilt spreken. En wilt u geven dat dat meer blijft dan alleen woorden. Dat het in ons hart terechtkomt. Dat u ons aanspreekt. En wilt u dan ook wegnemen wat daar in de weg kan zitten. Dat we echt u mogen horen. En dat u verandering teweeg brengt. Niet alleen ver weg, maar ook heel dichtbij. Bij ons. In Jezus' naam. Amen. Dus we willen samen lezen Psalm 7. Zie je het gevonden heeft. Psalm 7. Een klaaglied van David, dat hij de Heere gezongen heeft om de woorden van de Benjaminiet-kus. Heere, mijn God, bij u schuil ik. Verlos mij van al mijn vervolgers en red mij. Opdat hij niet als een leeuw mij verscheuren, wegslepen zonder dat iemand redt. Heere, mijn God, indien ik dat gedaan heb, indien er onrecht kleeft aan mijn handen, indien ik hem kwaad gedaan heb, die vrede met mij had. Ja, ik heb hem gered, die mij zonder oorzaak benauwde. Dan mogen de vijand mij vervolgen en achterhalen en mijn leven ter aarde vertreden en mijn ziel nederwerpen in het stof. Sta op, Heere, in uw toren. Verhef u tegen de woede van hen die mij benauwen. Waak op tot mijn hulp, God die het recht verordent. Dan mogen de vergadering der natie u omringen. Keer weder boven haar naar de hoge. De Heere richt de volken. Doe mij recht, Heere, naar mijn gerechtigheid en naar mijn onschuld die bij mij is. Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig gij de rechtvaardige die hart en nieren toetst. Rechtvaardige God. Mijn schild is bij God die de oprechte van hart verlost. God is een rechtvaardige rechter en een God die te alle dagen torent. Bekeert iemand zich niet, dan wet hij zijn zwaard, spant hij zijn boog aan en legt aan. Herricht op hem zijn dodelijke wapenen. Maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd, is zwanger van onheil en baart leugen. Hij delft een kuil en graaft die uit, maar valt zelf in de groeven die hij maakte. Het onheil dat hij stichtte, keert weder op zijn hoofd en zijn geweld komt neder op zijn schedel. Ik zal de Heere loven naar zijn gerechtigheid en de naam des Heere, des Allerhoogste, psalm zingen. En u denkt nu misschien, waarom lezen we die psalm vandaag? Nou, Ik ben in mijn eigen stille tijd de laatste maanden veel met de psalmen bezig geweest. En ik heb beseft dat ik een soort van haat-liefde-relatie met de psalmen heb. En de psalmen zijn eigenlijk super spannend. Aan de ene kant heb je zoiets van, wat is dit? Waar slaat dit op? Vaak ongelooflijk overdreven. Het gaat over dood, nood en eindeloze ellende. Komt ook in deze psalm weer voor. En dan denk je, ja, dat herken ik niet. Bij mij heb ik ook wel eens problemen. Maar om nou te zeggen dat de vijanden op het punt staan mij te overweldigen. En dat ik het alleen maar de hele nacht aan het huilen ben. En eindeloze ellende. Dan denk je, ja, is dat niet een beetje overdreven? Een ander aspect waar je vaak last van hebt, of ik last van heb, is het, de vorm van zelfgenoegzaamheid. Het gevoel van, ik ben goed en zij zijn slecht en Heer, vernietigt die ander. De psalmist geeft vaak de indruk perfect te zijn. En ook in deze psalm kwam dat weer voor. Ik ben onschuldig. En dan heb je zoiets van, man, is een beetje zelfreflectie niet op zijn plaats? En dan heb je ook nog al die vervloekingen. Er zitten dingen bij die zijn gewoon te afschuwelijk voor woorden. Dat staat dan in de Bijbel. Kinderen die te pletter gegooid worden tegen de muur. Dan denk je, man, waar gaat dit over? Is dat de Bijbel? Wat moet je daarmee? Toch, nou, daar gaan we dus vandaag een klein beetje op in. De psalmen zijn tegelijkertijd wat voor heel veel mensen een ongelooflijke troost is. Heel veel mensen op hun stervensbed komen terug bij de psalmen. Jezus zelf citeert de psalmen continu. Ik heb pas een boek gelezen wat heet De psalmen die Jezus leesde. De psalmen die Jezus hoorde. De psalmen waren een begeleiding van Jezus' leven de hele tijd. Dus wat doe je dan met die spanningsvelden? Nou, gedeeltelijk ben ik langzamerhand gaan zien in hoeverre de psalmen één grote geloofsuitspraak zijn. Eén grote uitspraak van vertrouwen in God. En ja, de semitische cultuur was een cultuur van dingen overdrijven in zekere zin, aanzetten zodat het duidelijk was. Maar daardoor zie je het ook helder. Daardoor leef je er niet overheen. Wij hebben de neiging om dingen een beetje weg te moffelen. Valt allemaal wel mee. Alles gaat zo zijn gangetje. Maar daardoor zie je dingen ook niet altijd scherp. Nou, de psalmen zijn zo neergezet dat je het extra duidelijk aanstreept. En dat gaan we dus in deze preek dus even een klein beetje bekijken aan de hand van Psalm 7. Het eerste aspect wat ik uit Psalm 7 wil naar voren halen is het kwaad. Wat is nou het kwaad? Nou, deze psalm wordt het ook weer neergezet, onderstreept. Er is ruimte in deze psalm voor het lijden, voor het kwaad. Het is een klaaglied, is de eerste vers. Het zegt, het is een klaaglied over de woorden van de Benjaminiet-kus. Nou, de hele Bijbel komt de Benjaminiet-kus niet voor, maar men vermoedt dat hij een verwant was van Saul. Misschien zelfs een codewoord voor Saul zelf, dat weten we niet zeker. Maar wat boeiend is dat de psalm zegt, een klaaglied over de woorden van de Benjaminiet. En dat gaat dus puur over wat Kus zegt. En dan hebben wij, we leren onze kinderen soms, woorden doen geen pijn. Kom op, stel het niet aan. Maar deze psalm, die zegt van, die woorden doen dus wel pijn. Dat bezorgt David doodsnood. Hij wordt vals beschuldigd. En in deze psalm wordt dus gezegd van, die reputatie die ondermijnd wordt, is dus wel degelijk belangrijk. De pijn die dat geeft, mag je onderkennen. Moet je zelfs onderkennen. En waar wij dus de neiging hebben van, ach, ja, zeggen de psalmen, het lijden is reëel, het lijden mag er zijn en er is ruimte voor. En daar kunnen we denk ik heel veel van leren, want ik weet niet of u dat volgt, maar in het nieuws zie je soms tieners die zelfmoord plegen vanwege pesterijen van dingen die op het internet komen over hen. En dan zien ze het niet meer zitten. Het lijden door woorden, het lijden door je gevoelens, is heel reëel. En de psalmen geven daar dus uitgebreid ruimte voor. Dat mag er zijn. Het leven hoeft niet per se één grote feestelijk bijeenkomst te zijn. Zo werkt het niet. En de psalmen staan er vol van. Psalm 10 zegt, waarom hier bent u zo ver weg? Waarom verbergt u zich in tijden van nood? En Bianca's oma, die klampte zich vast aan de psalmen. Bij haar uitvaartsdienst citeerde de voorganger psalm 77 als de lijfspsalm van haar oma, die heel veel geloofsnood had meegemaakt in haar leven. De psalm 77 is één grote kreet van waar bent u, God? En zij bestormde God met haar vragen. Maar ze draaide God niet terug toe. Nou, dat is wat de psalmen doen. Het is een klaaglied over de ellende, over het kwaad. Het kwaad dat in verschillende vormen komt. Het kwaad dat mij ook altijd heel erg raakt in Afrika. Net van de week een lang telefoongesprek gehad met een oom van me. Die in hun gemeente ondersteunen ze een zustergemeente in Kenia, in Nairobi. Nou, door de coronacrisis is de economie platgezet, lockdown, niemand kan meer wat doen. Hun vriend van die zustergemeente is onderwijzer en krijgt dus ook geen loon meer, want de school ligt dicht. Hij is net in de afgelopen jaren opgeklommen tot een baan vanuit de sloppenwijken. Hij had nu een eigen huisje. Het is een klein gehuurd huisje. En nu was er geen salaris meer. En het gevolg is dat hij uit zijn huis gezet is. Spul op straat gezet. Wat doe je daarmee? Nou, die man was voor ons, voor mijn oom, dan ook een getuigenis. Want hij zei van, God voorziet. Hij werd geholpen door zijn familie, door zijn vrienden, door mensen omheen, door anderen uit de gemeente. En zijn vertrouwen in God is alleen maar sterker nu dan het was een paar weken geleden. Maar het kwaad is er. En de psalmen gaan daarmee om. Geven daar ruimte voor. Het kwaad dat u in uw leven meemaakt, daar mag je uitschreeuwen, daar mag je mee bij God komen. Het kwaad wat soms ook heel klein is, heel geniepig. Martine vertelde ons vorige week dat vanwege de coronacrisis hebben ze hun tentamens op een bepaalde manier om geen fraude toe te laten. Dat is op afstand, dus thuis, in je computer. En ze hebben allerlei software eromheen gebouwd zodat je niet kan frauderen. Want zij had het een paar weken eerder meegemaakt waar die software nog niet zo mooi opgezet was. Ze zei van, ik zag het om me heen. Iedereen die de kans kreeg om te frauderen, deed het. Het hoorde er gewoon bij. Dat is toch normaal? Je bent toch stom als je er geen misbruik van maakt? Nou, dat is een vorm van het kwaad waar we allemaal aan gewend raken. En Martine zei, ik was de enige die gek genoeg was om het te doen zoals het hoorde, zoals het gevraagd was. En de psalmen herinneren ons eraan te zeggen, maar het is niet normaal. We accepteren dit niet. Het onrecht in het leven is niet iets wat mag doorgaan. We bestormen Gods troon om het kwaad te laten stoppen. En ik vind dat dus heel aansprekend. Dat de psalm, psalm 7 doet dat ook heel mooi, zegt van, en het is niet normaal. En God, doe er wat aan. Kom. En dat vind ik uitdagend, want wij leven in een land waar we heel veel heel gewoon zijn gaan vinden. En de psalmen herinneren ons aan, nee, het is niet normaal. Het is niet goed. En Heer, doe er wat aan. Nou, maar dat komt dan natuurlijk ook heel dichtbij. En dan komt hij het tweede thema van mijn preek. Het eerste thema was het kwaad. Het tweede thema is onschuld. Uitroepteken, vraagteken. Want David zegt, ja, maar ik ben onschuldig. Ja, ja. Kan jij dat zeggen? Kan ik dat zeggen? Kan u dat zeggen? Dat wij 100% onschuldig zijn, vrij van schuld? Ik vind dat wel lastig hoor. Heb ik nooit misbruik gemaakt van een situatie? En Johannes, in Johannes 1 zegt dan van, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan zijn we leugenaars. Dus, hoe zit dat dan? Nou, dan kom je bij dat spanningsveld. Hè? Dus David zegt van, ik ben onschuldig. En hij baseert ook zijn claim naar God toe op zijn eigen onschuld. Hij zegt van, als ik het fout heb gedaan, als ik daar echt aan schuldig ben, dan moet u mij ook pakken. Want dan verdien ik het ook om gestraft te worden. En dat is precies wat het ook is. Wij verdienen het om gestraft te worden. David laat het vertrouwen zien in een rechtvaardige God. Hij laat zien dat God rechtvaardig moet zijn. En geen klassenjustitie. Dus niet Gods vriendjes wel vrij baan geven en de vijanden niet. David zegt van, ja, maar God is wel rechtvaardig. En ik verwacht dat God rechtvaardig is. En dat verwachten dat God rechtvaardig is. De verwachting bij jezelf neerleggen dat jij dus wel die onschuld vasthoudt. Dat jij wel het recht bestrijdt. Dat vergeten wij wel eens. En vorige week las ik een blog van de directeur van het International Justice Mission. Die zei van, wij bidden heel makkelijk over uw wil geschieden. Maar gebed is altijd een oproep tot actie voor jezelf. Wat doen wij daaraan dat Gods wil geschieden? Want heel vaak vragen wij dan aan het eind van, Heere God, waarom laat u al die ellende toe? Net zoals de psalmisten doen. En Gods antwoord naar ons zal heel vaak zijn, waarom laten jullie al die ellende toe? Wat hebben jullie eraan gedaan? Wat is jullie commitment om iets te veranderen aan deze wereld? Of zoals Matthäus 5 het zegt, als het zout niet meer zout is, waar dient het dan toe? Wij zijn het zout der aarde. Dus de bal ligt bij ons. En David herkende dat. Hij zei van, als ik het niet doe, ja, dan heeft God een reden om ook mij aan te pakken. Dus de bal ligt bij ons. Wij moeten met de interventie roepen aan God ook naar onszelf kijken. Het geloof dat God deze wereld niet loslaat is dus niet vrijblijvend. Het geloof dat God in deze wereld actie onderneemt, komt dus ook bij onszelf terug. Dan moeten wij zelf aan de slag. Heel veel profeten, boeken geven aan dat er een roep is om de dag van de Heer. Wij kennen dat. De roepen om Maranatha, Heer Jezus, kom. Maar de profeten zeggen, als je zelf niet in orde bent met God, dan is je roep om de dag van de Heer een roep om een oordeel over jezelf. En in verschillende profeten komt dat terug. Habakkuk, Zacharia, Maleachi. Zijn wij klaar voor de dag van de Heer? Want wie kan dan bestaan? En dat brengt ons bij Jezus. David roept dat in deze psalm niet, maar het is in zijn gedachten wel aanwezig. Dat voel je. Hij beroept zich op zijn onschuld. Maar hij weet ook dat hij zelf niet onschuldig is. Lees psalm 51 maar eens na. Psalm 51 gaat David in op het feit dat hij al schuldig was van zijn geboorte af aan. Hij heeft een hart wat verdorven is, dat in de grond toe. En hij vraagt Jezus, hij vraagt God, creëer een nieuw hart in mij. Schep een nieuw hart in mij. Dan kan ik u loven zoals het hoort. Die vraag om onschuld, het is een commitment, het is een geloofsuitspraak dat wij onschuldig kunnen zijn, maar dat is gebaseerd op Gods gave van zijn onschuld aan ons. En dat is waar Jezus voor gestorven is. Daar is hij voor gekomen, dat wij altijd kunnen zeggen, Heer, kijk mij, ik ben onschuldig. Niet omdat ik zo onschuldig ben of omdat ik alles perfect doe, maar omdat Jezus mij die onschuld gegeven heeft. Dan kunnen wij vol vertrouwen naar God toe gaan. Dan ligt de hemelpoort open. Dus wij kunnen eigenlijk alleen bij God terechtkomen met de psalmen in de hand als wij onze rechtvaardigheid krijgen van hemzelf. Hij wil ons rechtvaardig maken. Hij wil ons dat vertrouwen geven, waardoor wij ook de wereld kunnen aanspreken op haar onrecht. Anders zijn we hypocriet. Voelt u die spanning, hoe mooi dat dan in elkaar gaat passen? Dat het één grote geloofsuitspraak is. Dat het kwaad overwonnen moet worden. Dat God het kwaad overwinnen gaat. In de wereld. Maar ook in mij. Het geloof dat het niet zo gaat blijven. En dat God het gaat veranderen. Jezus is daarvoor gestorven. Omdat ook hij het kwaad niet accepteerde. Hij heeft alles gegeven voor ons. Zodat wij vrij kunnen leven. De psalmen zijn een uitspraak van geloof dat God het ziet en er wat aan gaat doen. En dat is mijn derde thema, geloof. Het geloof dat God niet onverschillig staat tegenover de ellende. Ook al lijkt het soms wel zo. Ook al lijkt de wereld God vergeten te zijn. Ook al lijkt het alsof het allemaal niet meer uitmaakt. Ook al lijkt het dat het geloof je helemaal niks brengt. Dat zijn thema's die in de psalmen continu terugkomen. En dan is de psalm, psalm 7, maar elke andere psalm een geloofsuitspraak dat is niet waar. God ziet het wel. God wil deze wereld veranderen. God gaat de wereld veranderen. Ik zal God loven, ook al lijkt het nu nergens naar. Dat is wat de psalmen zeggen. En daar word ik heel enthousiast van. Het is geloof dat vertrouwt tegen de klippen op. Het einde van deze psalm doet hetzelfde. Het onafhankelijk van de omstandigheden is het een zeggen dat God te vertrouwen is. Ik lees het eerste en het laatste vers nog een keer. Vers 2. Heer, mijn God, bij u schuil ik. Die geloofsuitspraak, alles wat er gebeurt, maar bij u schuil ik. En het einde van de psalm zegt, ik zal de Heer loven naar zijn gerechtigheid. En de naam des Heren, des Allerhoogste, psalm zingen. ook al ziet het er niet zo uit. We kunnen God vertrouwen en ik zal hem loven. Het is het geloof dat het kwaad niet zal overwinnen. En in die geloofsuitspraak zit iets heel bijzonders ook. Hij zegt van de Psalm vers 14, geloof ik, zegt: ik geloof dat wie een kuil graaft voor een ander. En dan heeft hij het over die hele specifieke Benjaminiet-kus. Maar dat kan op ieder kwaad om ons heen van toepassing zijn. Ik geloof dat wie die kuil van een ander graaft er uiteindelijk zelf in zal vallen. Ik geloof dat het kwaad uiteindelijk zelf destructief wordt. Dat het kwaad niet goed brengt, maar dat het kwaad uiteindelijk alleen maar ellende en dood brengt. En ik heb besloten dat ik me daar niet mee inlaat, want het kwaad brengt je uiteindelijk niets. Het kwaad vernietigt je alleen maar. En ik hoef alleen maar toe te kijken en af te wachten tot het gebeurt. Nou, dat is een geloofsuitspraak. Geloven we dat echt of zeggen van, ja goed, als ik om me heen kijk, dan zijn de mensen die het kwade doen, zijn al aardig succesvol uiteindelijk. Ja, dat, veel psalmen zeggen, dat zie ik en toch geloof ik dat het niet waar is. Toch geloof ik dat het uiteindelijk alleen maar ellende brengt. En dat is geloof. Dat is vertrouwen. Dat is wat God ons wil geven. Dat Gods aanwezigheid uiteindelijk zoveel belangrijker is dan wat voor andere vorm van succes ook. De psalmen draaien om Gods aanwezigheid, zijn nabijheid. Dat we in Gods aanwezigheid hem kunnen loven. Dat we goed terechtkomen. Goed terechtkomen in de diepste zin van het woord. En dat daagt mij uit. Geloof ik dat echt? Geloof ik dat Gods aanwezigheid uiteindelijk inderdaad volkomen doorslaggevend is? Vertrouw ik God echt? Volkomen? Nou ja. Dan komen we terug bij wat Martine gezongen had, bij dat liedje. Het draait om Gods aanwezigheid. Dat we omarmen dat God nabij wil komen. Dat God tot ons wil spreken. Dat hij dat geloof in ons wil reëel maken. En ons werk als ondersteuners van Bijbelvertaalwerk is om een soort gids te zijn daarin. Een gids in het mensen Gods werkelijkheid laten zien. Maar dat is niet alleen nodig in Afrika of in Azië. Dat is ook nodig hier in Sliedrecht. Daar mogen wij allemaal deel van uitmaken. Zodat uiteindelijk overal gezegd kan worden in Sliedrecht en in deze hele wereld: ik zal de Heere loven naar zijn gerechtigheid. En de naam des Allerhoogste psalm zingen. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heer, we willen u danken dat we soms een glimp mogen opvangen van wat u wilt en wie u bent in deze wereld. Dat u met uw gerechtigheid wilt doorbreken in een wereld die dat niet meer gewend is. Dat u het kwaad niet accepteert. En dat wij uiteindelijk door u klaargemaakt mogen worden om deel uit te maken van een compleet andere wereld. Een wereld waar gerechtigheid heerst. En dat wij al onze pijn bij u mogen brengen. Pijn rondom de coronacrisis, pijn om het gebrek aan contact, pijn om ziekte, pijn om onrecht om ons heen. En dat u dat snapt. Dat u dat nog veel meer snapt dan wij het zelf snappen. Dat het u ook pijn doet. Maar dat u er wat aan gaat doen. Dank u wel dat we dat geloof mogen vasthouden. Dat u ons eraan herinnert dat u deze wereld nieuw gaat maken. Zodat gerechtigheid de wereld bedekt zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dank u wel, Heer, dat u dat in ons leven ook wilt uitleven. Dat ook al zijn wij zelf zo verder vandaan, ook al zijn wij zelf nog zondig, en u weet dat, dat u ons toch geaccepteerd heeft en dat u ons vrij van zonde wil maken. Dat u ons wil omvormen tot heiligen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u zoveel geduld met ons heeft. En dat u dat geloof in ons ook wil planten en laten groeien. Dat dat niet vanuit onszelf hoeft te komen. In Jezus' naam. Amen.